Radio 1.
Kobe Ilse. Weet ik veel?
Goedemiddag. We zijn, weet ik veel, al op mooie plekken geweest. Vorige week nog in het universum met Stijn Meuris. Vandaag zoeken we het een pak dichter bij huis. Letterlijk. Ons lichaam. Diep in onze botten, spieren, fijner en kleiner dan aders en haarvaten. Onze bouwstenen. Onze reden van bestaan. Het DNA, ofwel onze genen. Professor Lilian Schoofs, goedemiddag.
Goedemiddag.
We starten graag met een pittige zin. Kan u ons alles iets vertellen over de genen wat we misschien nog niet weten?
Wel, ik zou zeggen dat het DNA of de genen een script zijn voor het leven. En dat, net zoals elk script, dat DNA spellingsfouten kan bevatten. En dat we nu de mogelijkheid hebben om die spellingsfouten te verbeteren.
Oké, we kunnen een betere versie van onszelf maken in de toekomst.
Ja, dat is in principe nu al mogelijk. En dat doen we al op verschillende proefdieren. Waardoor we inzicht te krijgen in het functioneren van die proefdieren. Ja, ja. Maar dus ook van de mens, omdat wij natuurlijk allemaal afstammen van dezelfde gemeenschappelijke voorouder.
Daar gaan we het straks over hebben. Ja. Onze gasten is vice-rector onderzoek van de KU Leuven, professor Lilian Schoofs. U luistert naar Weet ik veel over onze genen. Fijn dat u luistert. Zeer welkom.
Weet ik veel?
It all on my shoulders and give it my all like heavy lifting. No game without tears and sweat. They claim blue skies with white clouds, steady drifting. When pain come to get you and hit you like flow, better times will pick you. Do what you gotta do to earn focus in the stormy weather. Come out the tunnel to the light, saying.
Make it better. I want.
said. Yeah, the bigger the headache, bigger the pill. The harder you fall, stronger the will. We came from the back of the bus, talking watch the mobile. Now we own a house on the hill. Struggle went from filling your gas tank. The bank wasn't filling your loan. The OT couldn't cover the bills. Life came with a couple of spills, but we gon' use that pain for fuel, so.
De La Soul featuring Snoop Dogg met Pain in Weet ik Veel over onze genen vandaag met professor Lilian Schoofs. Maar jammer genoeg ook met dit. Door een verlies van lading is op de A12 van Antwerpen naar Brussel in de bevrijdingstunnel de rechterrijstrook versperd. Het gaat traag op de binnenring rond Brussel tussen Beersel en Vorst en tussen Wezenbeek en Tervuren. Richting Antwerpen ook traag op de E19 tussen Mechelen-Noord en Kontich. In Mechelen-Noord is de weg wel weer vrij. Richting Gent traag op de E40 tussen Aalst en Wetteren. In Erpenmeren is de weg vrijgemaakt. Richting Frankrijk traag op de E17 vanaf Aalbeke. En in Brugge is de Warandebrug niet toegankelijk voor het verkeer.
Het is als het ware de blauwdruk van het leven. Diep verscholen in de kern van elke levende cel en bepalend voor wie we zijn, wat we zijn en hoe we zijn.
Weet ik veel?
Ja, daar gaat het vandaag over, hè. Die bouwstenen. Waaruit bestaan we eigenlijk, professor? Kan je dat zeggen? We zijn een hoop cellen bij elkaar? Is dat correct?
Ja, je zou kunnen zeggen dat wij bestaan uit miljarden cellen. En die cellen zijn gespecialiseerd. Daarmee hebben we verschillende organen en al die cellen doen dus in die verschillende organen iets verschillend. Maar allemaal maken ze gebruik van dezelfde set van genen. 25.000 genen die zijn aanwezig.
DNA.
Dat is het DNA.
Okay.
Dat is het DNA. Dat is dus dat script het leven dicteert. En dat zit in elk van onze miljarden cellen.
En is er een soort, ja, we zijn allemaal uit hetzelfde opgebouwd, maar gaat dat terug, ook dieren, ook planten, dat is allemaal opgebouwd uit die cellen met DNA in.
Ja, DNA, ja. Dus alle leven is opgebouwd uit cellen. Ja. En het DNA is eigenlijk de instructiecode, is een taal. En die taal is universeel voor alle leven, gaande van bacteriën tot en met dieren, tot en met zwammen, tot en met de mens.
Wil dat dan zeggen?
Allemaal dezelfde taal.
Dat wil dan eigenlijk zeggen dat er ooit wel een soort gemeenschappelijk ding was waaruit het leven ontstaan is, als die taal overal voor elk wezen hetzelfde is. Dat is zo.
Dat is zo. Die taal bestaat dus al zeer lang. Hoe lang, dat weten we niet precies. De aarde bestaat 4,5 miljard jaar. Op een bepaald moment is daar een chemische evolutie geweest, waarin dat die DNA-moleculen zijn gevormd. Ja. En op een bepaald moment is er een cel gevormd waaruit wij allemaal afstammen. En dat is een bacteriële cel geweest.
De oercel,
ja.
Dat heet ook zo.
Ja, dat heet ook zo.
Je hebt de oerknal gehad en ook nu de oercel.
Ja, dat heet zo. En sommige onderzoekers zijn zelfs van mening dat er twee oercellen zijn geweest. Maar goed, dat is nog helemaal niet zeker. Dat zijn speculaties. Maar er zijn wel heel veel aanwijzingen dat zo zou zijn. En dus alle dieren, die stammen af van dezelfde gemeenschappelijke voorouder. De mens is een dier en dus wij hebben een gemeenschappelijke voorouder met alle andere dieren. Okay. En die moet ongeveer een 700 miljoen jaar geleden geleefd hebben.
Maar wacht, dus 4 miljard jaar geleden, die aarde hangt daar ergens in de ruimte en door een bepaalde chemische reactie ontstaat er leven. Is dat al leven dan?
Ja, dus eerst is er een lange periode geweest waarin dat er veel chemische reacties zich hebben voortgedaan. Hè? Dus waarin dat de chemie complexer en complexer is geworden. Ja. Heel veel van die chemische reacties, ja, die gingen natuurlijk overal op. Maar vooral in gesteente in de diepzee. Op een bepaald moment zijn er cellen ontstaan. Ja.
Kan je dat simuleren in een labo? Kan je zo'n oercel opnieuw maken? Gaat dat?
Nee, dat gaat op dit ogenblik niet. Wat we wel kunnen doen, is het DNA synthetiseren.
Dus we
kunnen het DNA maken en we kunnen dat in bestaande cellen steken. We kunnen bijvoorbeeld een cel van een bepaald levend wezen daar het DNA uithalen en er ander DNA insteken. En dan wordt die cel wat dat DNA dicteert. Niet zijn oorspronkelijk. Hè, dus die cellen die zich dan gaan vermenigvuldigen, die worden dan datgene wat dat DNA dat je erin gestoken hebt, dicteert.
Dus wacht, ik neem een cel van een krokodil, ik stop daar menselijk DNA in en dat wordt een menselijke cel.
Zo is dat.
Wow, dat is hocus pocus, hè?
Ja.
Maar het wordt nog meer hocus pocus, dames en heren. Want klopt het dat hele DNA-onderzoek bij de mens begonnen is door onderzoek op een fruitvlieg?
Ja, dus de genetica is eigenlijk ontstaan heel toevallig. Dat was een onderzoeker, Thomas Morgan. En dus de fruitvlieg kwam gewoon binnenvliegen door het raam. En ja, hij is toevallig begonnen met het onderzoek op fruitvliegen. En dus zo is de genetica ontstaan.
Maar wacht, dat wil dus zeggen dat wij nogal lijken op een fruitvlieg?
Ja. Wij zijn allemaal verwant aan elkaar, vermits we allemaal afstammen van dezelfde oercel. Ja. Dus zijn we eigenlijk, alle leven is verwant aan elkaar.
Ja. Maar ik heb er nu massa's hangen boven mijn vuilnisbak.
Ja.
Ik lijk daar niet op, hè?
Je bent er wel familie van.
Toch?
Ja, absoluut.
Mag ik u iets laten horen? Grappig. Dit vond ik online. Dit is het geluid dat de fruitvlieg maakt. Dat is blijkbaar het liefdeslied. Dit is het mannetjesfruitvliegje dat het vrouwtje probeert te versieren met een lied.
Ja.
Hier stammen wij dus van af. Dit zijn, ja, oké, okay, ja. Het is familie.
Wel, dus de fruit, het mannetje dus waar, dat u juist heeft laten horen, heeft een heel uitgebreid gedrag om het vrouwtje te versieren.
Ja.
En dat is ook zo bij de mensen.
Dat is absoluut waar.
En dus dat die gedragingen zelfs, die zijn genetisch bepaald. En ook dat kunnen we bestuderen bij fruitvliegen. En eigenlijk extrapoleren naar mensen.
Is het voordeel dat een fruitvlieg niet echt, ja, dat leeft niet zo heel erg lang, neem ik aan, een fruitvlieg. Hoe lang leeft een vliegje?
Wel, een fruitvlieg leeft enkele maanden.
Toch?
Ja.
Ah, ja, oké. Okay. Want alles wat je daaraan bestudeert, die cyclus is vrij snel.
Ja.
Ik wil zeggen, die veroudert heel snel. Dus als je een soort verouderingsproces wil bekijken met een fruitvlieg, is dat wel makkelijk. Een muis leeft langer.
Wel, het
of is dat niet, niet,
ja,
niet
dat is zo. Dus wij in ons laboratorium doen wij vooral onderzoek op veroudering. En het is zo dat we dan model simpele, eenvoudige organismen gebruiken. En omdat de genetica bij de fruitvlieg al zeer ver ontwikkeld was, omdat dat daar is ontstaan, heb je allerlei tools in die fruitvlieg om dat onderzoek op een gemakkelijke manier te doen. Je kan fruitvliegen kweken in grote getalen. Het is goedkoop. Je kan,
als je het nodig hebt, ik heb er massa's thuis, hè?
Ja, maar wij kweken ze in het labo. Dus, dus je hebt dus elke keer dat er eieren gelegd worden, zijn er 200-tal eitjes dat er gelegd, 200 nakomelingen per vrouwelijke fruitvlieg. En de cyclus is 10 dagen. Dus om de 10 dagen heb je een nieuwe generatie.
En kan u een voorbeeld geven van iets wat u bestudeerd heeft of bestudeerd is bij de fruitvlieg dat rechtstreeks verband heeft met een mens?
Wel, wij hebben verschillende zaken bestudeerd. Wij bestuderen op dit ogenblik veroudering, zoals u zelf al gezegd heeft, en ook het leergedrag. Ook biologische klok, dat is iets wat we bestudeerd hebben bij de fruitvlieg. Dus waarom dat wij opstaan en gaan slapen op een bepaald moment. Hè.
Okay.
Dus ja, en die dingen, dat is dus geprogrammeerd, genetisch geprogrammeerd. Maar we zijn dan eigenlijk snel overgestapt naar een ander organisme. Dat is C. elegans. Dat is een worm van 1 millimeter, zo groot als een komma. In een zin, eigenlijk. Hè.
Een worm?
Een worm, ja.
En
die worm is nog eenvoudiger, heeft maar een duizendtal cellen, heeft een brein van 300 cellen. Al die 300 cellen zijn gekend en ook de connecties die cellen maken, de verbindingen tussen de verschillende cellen in dat brein dat maar bestaat uit 300 cellen, die zijn beschreven. Dat noemt men het connectoom.
Okay.
Dat heeft men, die informatie heeft men op dit ogenblik niet bij de mens. Hè? Dus een menselijk brein bestaat uit miljarden cellen. En ook nog eens miljarden connecties. Dat is dus onbeschrijfelijk moeilijk om te bestuderen.
Bij die worm wel?
Bij die worm, absoluut.
Oké. Okay. Wat hebben we geleerd? We stammen allemaal af van hetzelfde, de oercel. En eigenlijk zijn we bijzonder verwant aan de fruitvlieg. En het wordt nog leuker, want ons gedrag wordt op dit moment bestudeerd op basis van wormen. Welkom bij Weet ik Veel.
On the grass, the lunatic is on the grass, remembering games and daisy chains and laughs. Got to keep the loonies on the path. The lunatic is in the hall. The lunatics are in my hall. The paper holds their folded faces to the floor. And every day the paper boy brings more. Open many years too soon. And if there is no room upon the hill, and if your head explodes with other bones too, I'll see you on the dark side of the moon. Is in my head. The lunatic is in my head. You raise the blade, you make the change, you rearrange me till I'm sane. You lock the door, throw away the key. There's someone in my head, but it's not me. And if the cloud bursts thunder in your ear, you shout and no one seems to hear. Starts playing different tunes. I'll see you on the dark side of the moon.
Damage van Pink Floyd. De politie meldt een ongeval op de binnenring rond Brussel en Sint-Stevens-Woluwe. De invoegstrook is er versperd.
Wat weet u van het fruitvliegje? Ik zeg, ik weet niks van het fruitvliegje. Zeg, die vind ik altijd raar, fruitvliegjes. Je hebt fruit, fruit ligt op de fruitschaal. Fruit komt op een gegeven moment op de grens tussen lekker en bedorven. En opeens heb je fruitvliegjes. Vraag ik me altijd af, waar komt het fruitvliegje vandaan? Hoe wist het fruitvliegje dat daar op die ene fruitschaal fruit lag te bederven? Vreemd.
Weet ik veel?
Ja, meneer, ik denk een soort stroomvlieg, maar dan voor fruit, ik weet het ook niet.
Ja, de fruitvlieg, hebben we al gehoord vandaag, is nogal verwant aan ons, of wij zijn verwant aan de fruitvlieg. Want het gaat, en weet ik veel, over de genen, ons DNA. Bij ons professor Lilian Schoofs van de KU Leuven Ja, professor, u bent daarnet geëindigd met te zeggen dat het onderzoek zich nu vooral op de worm, of een bepaalde worm, richt. Want die worm is gewoon te interessant om links te laten liggen als we onszelf beter willen begrijpen. Dat klopt, hè?
Dat is zo, ja. Dus dat onderzoek op de worm, dat is al een tijd aan de gang eigenlijk. Dus wereldwijd, dus dat dateert van de jaren 60.
Toch al.
Sidney Brenner aan de Universiteit van Cambridge, die ook een belangrijke onderzoeker was toen in de tijd dat het menselijk genoom werd bepaald. Daar heeft hij ook aan bijgedragen. Die heeft dat model geïntroduceerd omwille van zijn eenvoud.
Je kan heel veel wormpjes maken.
Net zoals een fruitvlieg kan je heel veel individuen maken, duizenden per dag eigenlijk. Dus de worm heeft daar naast nog een aantal andere voordelen. Dus het klein aantal cellen.
Maar ook
het feit dat die transparant is. Je kan erdoor kijken.
Aha.
En dus je kan dus alle bouwstenen, waarover we er straks spraken, die eiwitten, die kan je eigenlijk, ook het DNA, die kan je eigenlijk fluorescent maken. En dan kan je zien door een microscoop wat dat er precies gebeurt, hoe dat die werken. En dat is een enorm voordeel van C. elegans. Dat is die worm die dus ook in grote getalen kan gekweekt worden, maar ook zeer snel volwassen wordt.
Nee.
En dus eigenlijk na 3 dagen heeft men een volgende generatie. Dus voor genetica is dat bijzonder interessant, omdat je resultaten dus binnen de week hebt. En dus in vergelijking met de muis is dat bijvoorbeeld een half jaar.
Ja, en de mens, dat is helemaal...
Ja,
dat is nog niet...
Ja, voilà. Dus veroudering kan je dus heel gemakkelijk bestuderen bij C. elegans, omdat je dus heel snel de volgende generatie hebt.
Veroudering. Dat wil dan zeggen dat het feit dat we verouderen in onze genen zit.
Dat is zo. Dus
en dat je dat eventueel zou kunnen stopzetten, het verouderingsproces. Zou dat lukken?
Je kan het verouderingsproces tegengaan. Er zijn dus genen die bijdragen aan het verouderingsproces. Dat zit dus in onze genen geprogrammeerd. In alle genen trouwens, van alle dieren.
Ja.
En dus vandaar dat wij C. elegans kunnen gebruiken als proefdier om die veroudering te bestuderen.
Dus, u zegt een wormpje leeft 3 dagen. Door wat te foefelen met het DNA kan u van die 3 dagen meer maken.
Nee, een wormpje leeft 2 à 3 weken, maar het is volwassen op 3 dagen. En het heeft kindjes, kan het kindjes hebben na 3 dagen.
Oké, maar 3 weken kunnen we verlengen.
Ja, dus door in te grijpen in het DNA, bijvoorbeeld door, men heeft experimenten gedaan waarbij men dus een stukje DNA, dat die instructies bevat voor allerlei eiwitten. Zo 1 gen voor 1 eiwit heeft men weggenomen en die worm leefde dan 2 keer zo lang. En dan is men blijven experimenteren en zo heeft men nu stammen van C. elegans die tot 10 maal zo lang leven dan de normale
10 worm. Keer? Dus 10 als keer. Ik dat doortrek, zou een mens in principe 800 jaar kunnen worden?
Wel, of dat helemaal doorgetrokken kan worden tot de mens, maar ook zoals bij C. elegans maal 10 zou kunnen, dat weten we niet. Hè?
Het zou wel kunnen, je zou het leven van een mens wel kunnen verlengen door dat verouderingsproces misschien in de genen aan te passen. Dat zou in theorie mogelijk moeten zijn.
Ja, je kan dus het verouderingsproces inderdaad, je kan daar genetisch op ingrijpen. Dat hebben we dus aangetoond bij wormen. Dat is ondertussen ook aangetoond bij fruitvliegen en bij muizen. Dus dat er genen zijn die bijdragen tot het verouderingsproces. Je kan ook via de omgeving inwerken op de verouderingsproces. Er zijn nu op dit ogenblik stoffen waarvan is aangetoond dat ze de veroudering tegengaan. En dat zijn niet de antioxidantia waarover zoveel sprake is in de media. Die hebben een averechts effect. Een van de stoffen is bijvoorbeeld metformine. Dat is een medicijn tegen diabetes om diabetes type 2 patiënten te helpen. Van die stof hebben we aangetoond dat het dus de levensduur van de worm verlengt. En dat mechanisme, dat was al eigenlijk wel geweten, maar hoe dat medicijn dan dat precies doet, daarover was niets gekend. En wat we gevonden hebben is dat het metformine, wanneer dat we dat toedienen, of laten wormen metformine laten eten, dan worden er eigenlijk gebeurt er eigenlijk een verhoogde productie van zuurstofradicalen. Het metformine werkt in op mitochondriën. Die zitten in al onze cellen. Dat zijn energiefabriekjes. Die genereren elektrische stroompjes over hun membraan, het omhulsel. En daar kunnen lekken ontstaan. En dus door die stroomlekjes kunnen er schadelijke zuurstofradicalen gemaakt worden. En die zuurstofradicalen, zegt men, die kunnen dan de eiwitten en het DNA aantasten. En dat zou leiden tot veroudering. Wel, die theorie is helemaal fout. Dat klopt niet. Okay. Wat metformine doet, is eigenlijk die productie van die zuurstofradicalen lichtjes stimuleren, waardoor dat de cellen alert worden, waardoor dat ze hun eigen beschermingsmechanismen in gang zetten en zichzelf dus en zeggen, kijk, pas op, er worden hier zuurstofradicalen, we moeten een aantal eiwitten gaan activeren, in gang zetten, om dus dat weer al teniet te doen. En dat eiwit dat dan wordt in gang gezet, dat hebben we bepaald bij de worm. Dat is peroxyredoxin, de naam doet er nu niet toe. Maar wat belangrijk is dat die eiwitten ook voorkomen in onze cellen. Bij de mens. Dezelfde eiwitten. En dat dus we dus weten eigenlijk hoe metformine eigenlijk de veroudering tegengaan.
Waar
dus
wachten we dan op? Allemaal aan de, hoe heet het?
Allemaal aan de metformine.
Ja.
Wel, ja, dat is natuurlijk gemakkelijk gezegd dan gedaan, maar het is, er loopt op dit ogenblik een studie in de Verenigde Staten waar dat er metformine inderdaad getest wordt. Om te kijken of dat het levensduur verlengt. Maar zoals u daar straks al zei, dus we moeten daar zeer lang op wachten.
Wat denkt u persoonlijk? Los van de academisch, denkt u dat gaat lukken? Dat we echt mensenlevens kunnen gaan verlengen? Maal twee misschien? Zou dat een realiteit kunnen zijn binnen x aantal jaar? Ik zie u ja knikken.
Wel, maal twee wellicht niet. Maar we weten nu al dat de kinderen die nu geboren worden, die van gisteren bijvoorbeeld, dat er daartussen zitten die 150 jaar zullen worden.
Pardon? Dus de kinderen die vandaag geboren worden, er zijn er een paar die 150 jaar oud gaan worden?
Dat is wat dat we denken, ja.
Dat is toch allemaal twee.
Zonder dat we iets doen aan de genen. Omdat we zien de levensduur altijd verlengen. We zien ook de fertiliteit, de vruchtbaar.
Ja.
Dus fertiliteit daalt eigenlijk. Maar de levensduur, of het algemeen demografisch, stijgt. En dus er worden op dit ogenblik al kinderen geboren die wellicht 150 jaar zullen worden. Dat noemt men nu de centennials, de 100-jarige.
En hoe oud? Ik ben 34. Hoe oud ga ik worden? Zit ik al bij een generatie die ouder gaat worden dan op dit moment? Ja, want die leeftijd schuift altijd maar op. Zou ik 100 kunnen worden?
Ja, absoluut.
Toch?
Dat is mogelijk, ja. Dat hangt af van uw genen natuurlijk. Ook.
En als we over veroudering bezig zijn, heeft u ook iets tegen de rimpels?
Wel, dat is...
Dat is toch ook een verouderingsproces?
Dat is een symptoom van het verouderingsproces.
Voilà. En
dus net zoals spieratrofie, dus het niet meer zo goed functioneren van de spieren, dus de afbraak van de spieren, het minder mobiel zijn, is een symptoom van veroudering.
Dat zou genetisch kunnen opgelost worden? Dat we
en ook ziektes die eigenlijk door veroudering eigenlijk... ontstaan. Men denkt dat eigenlijk veroudering aan de basis ligt van verschillende ziektes, zoals Alzheimer en Parkinson. Die treden pas op bij het ouder worden. Dus als we veroudering kunnen tegengaan, dan kunnen we ook eigenlijk heel veel voorkomen dat er heel veel ziektes optreden. En dat noemt men de healthspan. Het heeft niet zoveel zin om de levensduur te verlengen. Als je bijvoorbeeld het grootste deel van je leven dan ziek bent of sukkelt met allerlei aandoeningen. Maar het is belangrijk om de gezonde levensduur te verlengen. En op dit ogenblik, dat is waar we op dit ogenblik onderzoek naar doen. En we zitten in een groot project met 16 partners wereldwijd. In de Verenigde Staten, in Zwitserland, Engeland, Finland enzovoort, waarbij we gebruik maken van de C. elegans als model voor gezonde levensduur, waarbij dat we zoeken naar degenen die daar een rol in spelen. Tegelijkertijd zijn er collega's in Finland, Zweden, Estonië die gaan kijken naar die 100-jarigen, waarvan voor heel veel ondertussen het genoom is bepaald. Dus alle DNA, de instructiecode, kan men zo lezen. En dan ga je zoeken naar gemeenschappelijke woordjes in die code. En dan gaan we weer kijken, terug naar de worm. Oké, zijn dat dan diegenen in de worm die daar ook de gezonde levensduur verlengen? En zo gaan we weer terug.
Okay.
Dus ja.
U bent nog wel even bezig, denk ik.
Ik ben nog zeker wel een tijdje bezig, ja.
Luc de Vos, Gorky met Anja.
Dit is Dolly, een schaap dat vorige zomer ter wereld kwam in Schotland. Gezond en wel en op het eerste gezicht een schaap als een ander. Maar schijn bedriegt, Dolly heeft om te beginnen geen vader. De Schotse wetenschapslui namen een cel uit de uier van een volwassen schaap. Het erfelijke materiaal uit die cel is dan overgeplant in een eicel van een ander schaap.
Weet ik veel?
Goh. We hebben al veel bijgeleerd en het wordt een beetje hocus-pocus als ik eerlijk ben. We worden misschien wel 150 jaar oud. Misschien niet, misschien wel, want de kinderen die vandaag geboren worden zouden 150 jaar oud kunnen worden. Dat zegt onze gast van vandaag in Weet ik Veel, professor Lilian Schoof. Zij onderzoekt niet alleen de fruitvlieg, maar vooral ook de worm, een bepaalde worm, want die lijkt qua DNA geweldig goed op de mens. Ja, als u nu inzapt, u heeft al wat gemist. Professor, waar zijn we nu? Juist, Dolly. Klonen, het eerste schaap. De vraag der vragen. Kan ik mezelf al laten klonen? Is dat wetenschappelijk al mogelijk? Een mens opnieuw maken?
Wel, dat is nu niet zozeer mijn expertise, maar dat is eigenlijk wel mogelijk, ja.
Dat is perfect mogelijk?
Ja, dat is...
Die technologie is er?
Die technologie is er, ja. Dat is, zoals ik daar straks zei, dat is uw DNA in een cel steken. En ja, dat wordt dan een kloon. Dat wil niet zeggen dat die helemaal hetzelfde wordt als u. Want er zijn natuurlijk ook omgevingsfactoren die erop in. Het zou eigenlijk uw tweeling... broer zijn,
ja.
In een verjongde uitgave.
U gaat er nogal licht over dat gewoon te doen is. Nochtans, dat mag niet, dat kan niet. Dat doen we niet als mensheid op een of andere manier. Waarom dan niet? Als het perfect mogelijk is, waarom dan geen tweede versie van mezelf? Voor als mijn lever zou uitvallen, dat ik gewoon die kloon zijn lever kan nemen en ik ben terug vertrokken voor een paar jaar.
Ja... Er zijn allerlei ethische bezwaren voor waarom moeten we opnieuw de cellen... Dus dat heeft ook allemaal te maken met het verleden natuurlijk. Dat is eigenlijk...
We willen vooral geen misbruik maken
van de technologie die op dit ogenblik wel beschikbaar is. Ja.
Oké. Klonen kunnen we dus. Wat is nu het volgende? We hebben al wormen onderzocht, we weten al heel veel. Heel dat DNA is in kaart gebracht. Wat kunnen we hier nu mee naar de toekomst toe? Wat moeten we daar allemaal mee?
Dus bedoelt u dan het DNA van de mens? Wat we daar
van de mens, mee, ja. Wat is ons toekomstbeeld op dat vlak?
Wel, dus het DNA van de mens, dus dat noemt men het genoom, bestaat dus uit 3 miljard letters, als het ware. Dat kunnen we nu lezen. We kunnen... zoals ik daar straks zei, het genoom van mensen die ziek zijn uitlezen en kijken waar dat er ergens iets... een spellingsfout is eigenlijk.
Ja.
Op dit ogenblik bestaat er dus ook technologie om die spellingsfouten te verbeteren. Zoals we met de worm doen, daar induceren we de spellingsfout om te kijken, als we die spellingsfout nu induceren, dan... Wat geeft dat dan voor afwijking, voor ziekte aan de worm? En hoe kunnen we dat dan weer terug op inspelen, therapeutisch, om die worm te genezen? We kunnen dat dan weer doen door het gen er terug in te brengen, het gezonde gen, dat dan verbeterd is. Wel, dat doen we al jaren. Hè? Dus dat genetisch onderzoek bij fruitvliegen en bij wormen, dat noemt men genetische manipulatie. Dat doet men ondertussen ook bij planten. Hè? Dat zijn de genetisch gemodificeerde gewassen, waar het niks mis mee is. Er is nog niemand doodgevallen van een genetisch gemodificeerd gewas te eten.
Okay.
En dus we zijn nu in de mogelijkheid om dus ook het genoom van de mens, de spelfouten die er zouden inzitten, die er toevallig zijn ingekomen, want elke spelfout is een toeval, is het een noodlot, als het ware. En dus, je zou die spellingsfouten kunnen verbeteren, editen, zoals we dat noemen.
Goed. Ja. U leest mijn DNA, die 3 miljard lettertjes waaruit ik ben opgebouwd, met inclusief alle spelfouten. Kan u dan op dit moment al zeggen, hier zie ik de spelfout die zorgt voor Alzheimer, hier zie ik de spelfout die zorgt voor kanker, die zou u kunnen corrigeren, zodat ik geen Alzheimer krijg, zodat ik geen kanker krijg. Dat zou kunnen.
Dat is wat we dus kunnen doen bij C. elegans. Hè?
Met
dus
die worm.
Met de worm. En de geschiedenis heeft aangetoond... Dat kunnen we doen cel per cel, maar de worm heeft maar 302 hersencellen. In totaal 959 cellen in heel het lichaam. En je zou dat dus cel per cel kunnen aanpassen... via genetische manipulatie, via dat verbeteren van dat script. Bij u zouden we dan dus al die cellen moeten... in alle cellen moeten interfereren en al het DNA... En want elke cel bevat hetzelfde script, moeten verbeteren. Ja. Dus dat is
in theorie mogelijk,
vermits dat bestaat uit miljarden cellen. Je zou dan kunnen zeggen, oké, we nemen alleen die cellen waar dat het fout loopt, maar dat zijn er nog miljoenen. Hè. Stel, u heeft iets aan de lever, dan moet je Ja, al die levercellen gaan genetisch manipuleren.
Okay, dat dus
zijn
we
er
kunnen
nog
het,
heel veel.
Voorlopig kunnen we het nog niet oplossen, maar we kunnen het wel al uitlezen. Dus u kan mij nu wel al vertellen of ik binnen x aantal jaren die bepaalde ziekte zou ontwikkelen. Dat kan wel.
Ja, en meer, hè. Dus niet alleen ernstige aandoeningen kunnen we voorspellen, maar allerlei ziektes, gevoeligheid voor infecties, ook gedrag. Je kan, gedrag wordt ook genetisch bepaald, maar er is natuurlijk ook altijd een interplay, een soort van interactie met de omgeving. Het hangt ook vanaf in welke omgeving dat je terechtkomt, maar dus ook gedrag, de aanleg. Dat geldt trouwens ook voor ziektes. Hè. Ziektes zijn vaak een aanleg om je hebt aanleg om kanker te krijgen, dus daarom niet absoluut zeker dat je die gaat ontwikkelen. Alles hangt van de omgeving af. Ja. En dat is ook zo voor gedrag. Dus je kan eigenlijk, binnenkort kunnen we eigenlijk op voorhand lezen uit dat DNA hoe dat iemand er gaat uitzien, van mij de geboorte, hoe dat die zich gaat gedragen in ideale omstandigheden, welke ziektes dat die gaat ontwikkelen en hoe oud dat die gaat worden.
Maar dan zou ik perfect, ik leer morgen de vrouw van mijn leven kennen, wij willen kinderen, dan zouden wij in samenwerking met uw labo een kind kunnen samenstellen.
Maar ik werk op Sea Elegans en ik blijf werken op de worm.
Maar zo in samenwerking met de wetenschap, ik zou een kind kunnen boetseren met de juiste dingen, zonder spelfouten, en dat dan laten geboren. Dat zou in principe kunnen. Je kan iets creëren, een soort, om het woord niet uit te spreken, een soort ubermensch. Dat zou kunnen.
De vraag is of dat een ubermensch moet genoemd worden.
Als er geen spelfouten zijn.
Ja, misschien is dat een verbetering. Een ubermensch, wat is een ubermensch?
Of een verbeterde versie van de mens, dat zou kunnen.
Ja, de geneeskunde, dat is het doel van de geneeskunde, is het verbeteren van de menselijke gezondheid. En dat doen we met moleculen die we toedienen via medicijnen. En die werken ook op ons genetisch en op ons materiaal en op onze eiwitten. Dus ja, in principe kan je dus vanaf bij de vroege embryo's of zaadcellen of eicellen het DNA verbeteren. En bijvoorbeeld stel dat er een aanleg is voor een zeer ernstige ziekte. Bijvoorbeeld dat je ALS gaat ontwikkelen op zeer vroege leeftijd of Alzheimer gaat ontwikkelen op zeer vroege leeftijd. Je kan dat dan, of borstkanker bijvoorbeeld. Je hebt het gen voor borstkanker en dat kennen heel veel mensen. En op dit ogenblik gaan veel vrouwen al een genetische test doen om te kijken of ze het gen voor borst... Of het foute gen, het gen met... Want iedereen heeft dat gen, maar dat gen dat borstkanker geeft, heeft dus gewoon een spelfout. Hè. En dus op dit ogenblik zou je kunnen dus bij... nog voor de conceptie of in vroege embryo's, die dan ook maar bestaan uit een klein aantal cellen, die fout kunnen verbeteren, zodanig dat die borstkanker zich... wellicht niet gaat ontwikkelen.
En op termijn gewoon uitroeien.
En uitroeien. Dat
is
een
gigantische. Als het niet meer wordt gereproduceerd, dan.
Zo kunnen we dus verschillende ziektes uitroeien in de toekomst. De technologie is er. De vraag is of dat zal gebruikt worden. En ik ben ervan overtuigd, als de technologie er is, dan zal die op een of andere manier gebruikt worden.
Maar u botst nu nog op wetten en ethische bezwaren.
Ja, dat is altijd zo in biologie. Dat heeft men ook gezien bij plantenveredeling. Dus bij genetisch gemodificeerde planten, is dat de technologie met razenschreden vooruit gaat, zeer snel evolueert en dat eigenlijk de wetgeving... eigenlijk niet kan volgen. Dus de spelfouten worden soms ook een genetische onrechtvaardigheid genoemd door sommige onderzoekers. En je kan dan eigenlijk zeggen, ja, die onrechtvaardigheid, dat is een toeval, we kunnen die nu verbeteren. Mm-hmm. Zouden we dat
niet
doen?
Moeten,
of waarom
of
zouden we
doen?
Dat niet doen?
De vraag stellen is ze eigenlijk niet beantwoorden, want het is gewoon een moeilijke discussie. Hè? Een paar reacties, een leuke mail van Christian, kan de fruitvlieg DNA van de mens op fruit opgegeten hebben.
Ja.
Want we zeggen al dat de fruitvlieg en de mens qua DNA wel gelijkaardig zijn. Kan de fruitvlieg dat DNA van de mens, omdat wij een stuk fruit hebben vastgenomen, opeten?
Ja, wij eten elke dag DNA. Dus als wij... wij eten onze familie elke dag op. Hè.
Ja.
Wij eten groenten, dat is onze familie.
U letterlijk familie meent.
Nee, wij eten elke dag DNA op.
Als ik iemand zoen, krijg ik ook DNA binnen van die persoon?
Uiteraard.
Ja. Dat kan niet zorgen voor een soort genetische afwijking.
Nee, DNA wordt afgebroken. Okay. Dus DNA komt, gaat niet zomaar binnendringen in cellen.
Ja. En Jacques de Kokker heeft een bedenking. Je wilt toch geen 120 jaar oud worden? In de weglopen van jongere mensen, er is nu al overbevolking. Werken tot je 85 jaar? Vraagteken. Wetenschap die heel hard begint zich te mengen met maatschappijbeelden en hoe de maatschappij georganiseerd is, als ik het zo hoor. Hè. Als wij 150 jaar worden, dan moeten wij wel eens nadenken hoe we dat gaan regelen.
Ja, maar dus de vergrijzing is op dit ogenblik al een probleem. En dus de actieve bevolking die wordt alsmaar kleiner en kleiner. En die moet dus zorg dragen voor de almaar groter worden vergrijzende bevolking. Vandaar dat het dus belangrijk is om die bevolking die ouder wordt, om die gezond ouder te laten worden. En wat is gezond ouder worden, wordt eigenlijk gedefinieerd als zowel mentaal als fysiek onafhankelijk kunnen leven. Dat is gezond ouder worden. En dus dat is eigenlijk wat dat ons enorm boeit en hoe dat we daarin kunnen tussenkomen. Ja.
Oké, interessant. Met This Girl, zomerhitje. Een luisteraar meldt dat er stukken van een band liggen op de E17 van Antwerpen naar Gent ter hoogte van Sint-Niklaas op de linkerrijstrook.
Een iets wat, vond ik, duistere voorspelling, maar toch gebaseerd op feitenmateriaal, gaat ervan uit, het zal een kleine schok toch zijn, dat de mens als soort nog ongeveer 8000 jaar verder kan.
Weet ik veel.
En dan houdt het op. Wel, het genetisch materiaal van de mens, zoals die er nu uitziet, is tegen dan ongeveer uitgewerkt, zeg maar. Het kan eigenlijk vanaf nu alleen maar bergaf gaan. Dus mensen, geniet ervan.
Dat was Stijn Meuris. Niet bij ons in de studio, maar in zijn Stijn en de Sterren. We hebben het vandaag, weet ik veel, over onze genen, het DNA, met professor Lilian Schoofs. Heeft Stijn een punt? Heeft hij gelijk? Kan ons genetisch materiaal nog 8000 jaar mee en is het dan voorbij? Of is dat wat...
Kijk, dat is allemaal van hoe dat je dat bekijkt. Dus ik vermoed dat Stijn ervan uitgaat dat het genetisch materiaal, dus dat daar continu meer en meer spelfouten bij komen. Ja, maar daar heeft de natuur natuurlijk zelf ook oplossingen voor bedacht. Hè. Ja. Dus door selectie en dergelijke.
Dus voorlopig nog
dus
geen
paniek. Daar ben ik niet zo zeker van dat wij binnen 8000 jaar uitgeteld zijn.
Oké, ja. Chanske. We gaan quizzen. Heb ik goed geluisterd? Professor, u heeft vragen.
Ja.
U zet ook uw bril op, het wordt officieel. Hè? Het wordt...
Ja, okay. Zo is dat. Dus wat is het voordeel van op onderzoek te doen op wormen en fruitvliegjes tegenover onderzoek bijvoorbeeld op muizen?
Omdat hun levensloop, dus de wormen bijvoorbeeld na 3 dagen zijn ze volwassen en dan leven ze nog 2 weken, dus hun levensloop is gewoon veel korter. Ja. Waardoor je veel sneller kan zien of er een bepaald effect is met... op de genetische manipulatie die jullie gedaan hebben.
Zeer goed.
Top. Oké, vraag 2.
Hoeveel cellen heeft het brein van C. elegans?
Ja, wacht. Waren dat er geen 300?
302.
Oh, ja, dat is goed, hè?
Dat is goed. Okay.
De laatste vraag. Spannend.
Wel, ik heb nog 2 vragen.
Oké.
1 vraag is, wanneer heeft de gemeenschappelijke voorouder van alle dieren geleefd? Hoeveel
4 miljard jaar geleden?
Nee.
Oh, nee, 700.000 jaar
700
geleden.
700 miljoen.
Ja, fuck, ja, dat is verkeerd. En nog heel snel een laatste vraag.
Laatste vraag is, welk effect heeft metformine, het medicijn, tegen diabetes?
Ah ja,
nog?
Het verouderingsproces wordt lamgelegd. Klopt, hè?
Dat klopt.
Professor, mag ik u ongelooflijk danken voor dit interessante uur. Veel plezier met Ronald. Dag.